Een goedemorgen, een klein groepje. Maar ik heb enkele weken geleden opnieuw geleerd dat waar één of twee samen zijn, daar is de Heer in het midden. En toen ik bezig was met de tienerdienst, dan dacht ik, ja, dan heb ik ook één tiener, maar we zijn samen. Dus het kan niet mooier. Zo moet je beginnen, toch? Hè? Bedankt hoor, Marga. Zo nu en dan blijven de dingen goed hangen. Ja, hartelijk welkom. We gaan gewoon een goede dienst samen hebben. En als je denkt dat het te leeg is, dan kruip je wat dichter bij elkaar. Is ook heel goed. Ik ga de paaskaars aansteken, waarvan in het begin is gezegd, God zei, er is licht. En de Heer Jezus heeft gezegd, ik ben het licht der wereld. En toen ik daar vanmorgen nog even aan dacht, toen dacht ik van, hoe zou het zijn als er helemaal geen licht is? Je kan elkaar niet zien. Je weet niet wie is, wie wat heeft. Je kan in huis niks. Het lijkt me heel erg om alleen maar in het duister te moeten zitten. Maar dat leggen we naast ons neer, want het licht is aangestoken. En misschien ook door deze dienst dat ons eigen vlammetje wat feller kan gaan branden. Laten we samen bidden. God, we kunnen niet genoeg stilstaan bij het feit dat u het licht gemaakt hebt. En dat wij ook het licht in ons leven hebben. Gewoon in ons dagelijks leven, om ons heen. Maar ook in onszelf, omdat u dat aangestoken hebt. Geweldig om elkaar te kunnen zien. Om effecten te kunnen zien. Om reacties te kunnen zien. Alles om ons heen. Om daar ook van te mogen genieten. En dank u wel dat u ons vandaag wel tegemoet wilt treden. Met uw aanwezigheid. U was hier, u bent hier. En u blijft ook hier. Hoe klein een groep er ook is, hoe groot de kerken misschien zijn, hoe vol ze misschien zitten, of ook hoe klein de groepjes zijn. U bent daar in het midden, ook bij ons. En dank u wel dat we u mogen vragen dat u niet alleen onze dienst zegent, maar ook Connie in de wijngaard en zoveel anderen hier in Zeist om ons heen, dat uw woord gesproken wordt en dat mensen zich daaraan kunnen laven, dat ze daar ja, zich aan opgebouwd op kunnen trekken. Zegen ook John als hij straks spreekt en de tienerdienst. Heer, zo dragen we elkaar in deze dienst aan u op. En dank u wel dat u er bent. Amen.
We zijn toegekomen aan de prediking. En de schriftlezing zal zijn Johannes 1, de eerste 18 versen, dat is het proloog of het voorwoord, in de Nieuwe Bijbelvertaling 21. Ik ben de laatste tijd al een tijdje bezig met het Johannes Evangelie. En ik had ook gemerkt dat ik daar niet eens zo vaak uit preekte, want het is een beetje lastig. Maar trouwe bezoekers weten dat we al een preek hebben gehad over Johannes 20. En want in Johannes 20 wordt aangegeven wat het doel was voor het evangelie. Het evangelie is geschreven opdat we zouden geloven dat Jezus is de Zoon van God, de Messias, en door te geloven leven zouden hebben in zijn naam. We hebben ook gekeken afzonderlijk naar hoofdstuk 21. Ja, Johannes is overleden, maar dat was ook niet in strijd met wat Jezus gezegd heeft. En dit evangelie is ook een boodschap voor ons. Wel, nu gaan we dan naar het begin van het Johannes-evangelie. En daarboven heb ik gezet, in Jezus zien we Gods grootheid. In Jezus zien we Gods grootheid. En dat komt uit de tekst van het Johannes-evangelie, namelijk vers 15. Het woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de Vader. Grootheid, dat kan ook vertaald worden met heerlijkheid of glorie. En dus past het ook in ons thema, God verheerlijken. En dan zien we dat de heerlijkheid van God was zichtbaar in Jezus. Maar dan ook zichtbaar in Jezus aan het kruis, terwijl hij daar hulpeloos leidt en leed. Ik sla de routekaart over bij gebrek aan een beamer, want dat zal toch niet werken. Dan gaan we naar ons eerste punt. Johannes 1, vers 1 tot 18 is het begin van het Johannesevangelie. Ze zeggen, nou ja, de natuurlijk. Ik bedoel, als je het Johannesevangelie begint, dan is dit het begin. En ja, meestal lees je van begin tot eind. Nu heb ik het einde van het Johannesevangelie eerst besproken, omdat die dan aangeeft wat het doel is. En soms, als je een boek aan het eind leest, een studieboek, de samenvatting, dan weet je tenminste waar het naartoe gaat, wat het wil brengen. Ja, opmerkelijk is, de schriftlezing die we zullen hebben, laten niet zien waartoe dit evangelie geschreven is. Dat komt helemaal aan het eind. Maar wat we hier vinden, is een samenvatting van de boodschap van het hele evangelie. En dan wel erg kort en beknopt. Dus eigenlijk snap je pas het begin als je het helemaal hebt gelezen. En dan weer het begin leest. Dan past alles in elkaar. Je kunt het vergelijken met een muziekstuk. Dat je eerst hebt de verschillende thema's die even wat aangestipt. En dan wordt het uitgebouwd in een grote symfonie. Nou, dat is dan ook dit Johannes-evangelie. Het is in eenvoudig Grieks geschreven, goed vertaald. En opmerkelijk is dat het ja, eigenlijk een gedicht is. En je kunt het ook zingen. Er is wel een gedeelte dat niet dichtelijk is. En een van de eigenaardigheden van het gedicht is wel dat in de eerste zin heb je dan woorden en die worden onmiddellijk herhaald in de tweede zin. Bijvoorbeeld in het begin was het woord en het woord was bij God. En dan in het Grieks en God was het woord. Dus een soort ja, herhaalmechanisme. In de vertaling lukt dat niet altijd, maar zo is het wel opgebouwd. En dan ook in dit proloog, dit voorstuk, worden ook woorden aangestipt die terugkomen door heel het evangelie. Licht tegenover duisternis. Waarheid, getuigen, geloven, wereld, kinderen Gods. Ja, die elementen komen terug. Dit gedeelte wordt heel vaak gelezen in de kersttijd. Ik ken het ook heel goed in het Engels, want al jaren, decennia, de avond voor kerst, is op de BBC een uitzending waarin in het koor van Cambridge Universiteit, daar heeft men 18 liedjes met schriftlezingen. En daar hoort dit schriftgedeelte ook altijd bij. En natuurlijk in het Engels, in de King James Version. Want ja, bedoel, je weet, Paulus heeft oorspronkelijk in King James Version geschreven. Hè? Bedoel, dat is toch duidelijk. Hè? En ik kan me nog herinneren, jarenlang was dit precies hetzelfde altijd. Je kon het voorspellen, want het was ooit vastgesteld in de vorige eeuw, de eeuw voor de vorige eeuw zelfs. En ik kan me nog herinneren de schok dat ik had toen ze wat veranderden. Ik, wat hebben ze nou gedaan? Maar ja, de tijden veranderen, dus dan verandert men ook al wat. Maar de schriftlezingen blijven wel hetzelfde. Dus nu gaan we lezen Johannes 1, de eerste 18 versen in de Nieuwe Bijbelvertaling 21. En daar staat boven: het woord is mens geworden. In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan. En zonder het woord is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Ook niet toen Jezus stierf aan het kruis. Nu komt er een proza intermezzo. Er kwam iemand die door God was gezonden. Hij heette Johannes. Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht. Het ware licht dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het woord was in de wereld. Nu is het weer dichtelijk, hè? De wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Ze zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de Vader. Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep, hij is het over wie ik zei, die na mij komt, is meer dan ik, want hij was er voor mij. Uit zijn overvloed hebben we allen opnieuw genade ontvangen. De wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Tot zover. En nu sta ik voor een enigszins onmogelijke taak, want eigenlijk heb je veel meer tijd nodig om het uit te leggen. En dan hebben ze nog meer vragen. Maar goed, we beginnen bij het begin. Het woord was in het begin. Dit stuk staat met in het begin. Dan denken we automatisch aan Genesis 1, want dat begint ook in het begin. In het Grieks hetzelfde, dus ja, dan zitten we aan het begin. En dat betekent dan ook voor alle tijd. Het woord is nooit geworden, het woord is altijd geweest. Nu, als we denken aan tijd en ruimte en massa, dan sta ik even stil bij Newton. Isaac Newton, bekend vanwege, hij heeft niet de zwaartekracht ontdekt, want ja, dat kent elke kind. Vooral als je een keertje gevallen bent, dan weet je wat zwaartekracht is. Maar hij heeft de wet van de zwaartekracht ontdekt, waardoor je dus in een wiskundige vergelijking weet hoe bewegende lichamen zich bewegen. Zodat planeten vallen langs de zon en dan circuleren ze daar. Nou, voor Newton was er ruimte waar alles is. En tijd, dat is gewoon het tijdsverloop. En daarbinnen heb je massa, de dingen die er zijn, die allemaal in beweging zijn. Dus tijd, ruimte, massa. En voor Newton, als één van die drie wegviel, bleven de andere twee. Natuurlijk. Maar toen kwam Einstein. Je weet wel, met zijn grappige gezichtje. En in zijn algemene relativiteitstheorie kon hij aantonen dat tijd en ruimte in elkaars verlengde liggen. Klinkt een beetje ingewikkeld, het wordt nog ingewikkelder, maar dat ga ik nu niet uitleggen. Maar het belangrijke punt is dat we weten nu dat als één van de drie tijd of ruimte of massa wegvalt, verdwijnt alles. Dan is er niets. Nou, voordat God schiep, was er alleen God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En pas onze tijd, onze ruimte, begon met de schepping. En dat is gekomen door de Zoon van God. En nu kun je de vraag stellen, waarom is er iets in plaats van niets? Nou, het antwoord is heel simpel. God wilde dat. God wilde scheppen en dus is er iets in plaats van niets. Nu, als we dan kijken naar het woord, ja, wat moeten we daarbij denken? Lang geleden, 50 jaar meer, wilde ik het exact weten. Dus ik had een goed Grieks woordenboek, Grieks-Engels, een hele dikke. Die omvat de woordbetekenissen van 700 voor Christus tot 700 na Christus. Toen heb ik logos opgezocht en vond 148 vertaalmogelijkheden, waaronder rekening. Nu denk ik niet dat een goede vertaling zou zijn, in het begin was de rekening. Al denk ik dat sommige Nederlanders dat misschien wel zouden zien zitten. Want per slot rekening, de rekening moet betaald worden. Hè? Ik bedoel, al die vrije giften. Nee, woord. Bij woord moeten we denken aan communicatie. Als ik iets denk en ik hou mijn mond dicht, weet jij niet wat ik denk. Hoogstens kun je gaan raden, omdat ik gekke bekken trek, zo van ja, ben je bedroefd, weet ik wat. Connie doet dat wel eens, en meestal is het ernaast, omdat ik ben niet zo leesbaar. Maar zodra ik mijn mond open doe, kan ik jou laten weten wat ik denk, of wat ik wil, of wat ik voel. Nou, zo is Jezus op aarde zichtbaar wat en hoe God is. En bij woord moet je dan ook denken aan redelijk begrijpelijk, samenhangend. En zo is Jezus het woord dat ons laat zien hoe of wat God is. Namelijk, God is een genadevolle, reddende, liefdevolle God. Hij heeft de aarde geschapen, het heelal, niet alleen om zijn grootheid te laten zien, maar ook dat er mensen konden zijn. En daartoe hebben we een wereld gekregen en hebben we ook de zorg ervoor. Dat er van die zorg niet zoveel terechtkomt, ja, dat is wat anders. En alles draait ook om de komst van de Zoon van God op aarde. Het is niet verkeerd dat we tellen voor of na Christus, want hij is het middenpunt van alles. Alles is met het oog van hem geweest. God had het anders kunnen doen, maar ja, robotten maken, dat voldoet niet. Vrije mensen is wat God wil, die kunnen kiezen om hem te volgen, ook als het tegenzit. Dus in het begin was het woord. Het woord is nooit ontstaan, het woord is altijd geweest. Het woord was bij God en was zelf God. Nu, dat klinkt een beetje typisch. Het klinkt heel typisch. De zoon is niet de vader en de vader is niet de zoon. Toch is er één God. Maar de God die wij aanbidden en dienen is vader, zoon en heilige geest. Ja, en dan is God de vader onzichtbaar. Die zien wij niet. Maar God de zoon, daarvan kunnen we weten hoe of wat hij is. Nu, de schriftlezing gaat dan weer verder dat alles is door het woord ontstaan, met het oog op zijn komst, zijn verlossing. En hij heeft ook het leven en licht gegeven aan mensen. Nu, als we denken aan licht, ja, alle mensen hebben de voorkeur voor licht boven duisternis. Want in de helderheid van licht weet ik wat er om me heen is. In de helderheid van licht weet ik waar ik ben. Een nadeel, als je licht aandoet en uitdoet, dan zie je opeens niets meer, want je ogen moeten weer wennen. Dus moet je voorzichtig zijn, want je ziet niets. Nu, leven is licht en licht is leven. Maar het leven dat God geeft is meer dan het biologische leven. Maar het is dat ook. Ja, dan gaat het verder met een onderbreking. Namelijk, er is op aarde een mens geweest, Johannes. Hij was door God gezonden, hij was een profeet. Maar hij was niet het licht. En waarom is het nodig om dit te zeggen? Wel, reeds in het Nieuwe Testament waren er volgelingen van Johannes die nog niet tot erkenning van Jezus gekomen waren. Daarvan lezen we in Handelingen 19. En die groepen zijn blijven bestaan tot de vorige eeuw. Mensen, groeperingen die dachten dat Johannes het licht was en de verlosser. Nee, Johannes is niet de verlosser, niet het licht. Hij is een getuige. Hij getuigt van het licht. Hij getuigt van Jezus. Ja. En als we nu verder zullen kijken, buiten dat misschien volgende keer, in de hoofdstuk 1 vers 19 tot 36, daar is Johannes uitvoerig aan het woord. Opmerkelijk genoeg, het Johannes evangelie vertelt niet de doop van Jezus, die vinden we in de andere evangeliën, maar wel de getuigenis van Johannes, dat hij het is. Zie het lam Gods. Ja, het woord was in de wereld. Dus niet alleen van eeuwigheid, maar zichtbaar voor mensen in de persoon van Jezus Christus. Maar de leiders van het Joodse volk, wat van hem was, ontvingen hem niet. En nu kunnen we denken dat die mensen wel heel erg slecht waren. Wel, de Joodse leiders waren behoorlijk rijk en ook heel gesteld op hun positie. Maar ze meenden ook echt oprecht dat ze God dienden. Want zij moesten de tempel beschermen. En daartoe moesten ze de Romeinen te vriend houden. Ja, en dan moet je wel eens iemand opofferen. Kennelijk denken wereldse heersers zo ook. Zojuist is een Sikh vermoord in Canada. Het schijnt dat India precies een grootmacht begint te worden en dan ook zijn vijanden gewoon opruimt. En dat meent men dan weer nodig te vinden. Nou, zo de Joodse leiders aanvaarden Jezus niet. En in alle tijden zijn er Joodse mensen geweest die Jezus aanvaard hebben. Het begon al in de tijden van het Nieuwe Testament. Paulus was een Jood, en zo kun je verder gaan. Maar ook die het niet hebben gedaan. Ik lees momenteel een heel boeiend boekje. Een levensbeschrijving van Maimonides. Maimonides, wellicht heb je nooit van hem gehoord. Maar hij wordt wel beschouwd als de belangrijkste rabbijn na Mozes. Hij heet ook Mozes Maimonides. Leefde rond 1200. Eerst in Spanje, daarna via Marokko in Egypte. En in zijn tijd heeft hij Jeruzalem bezocht toen het nog in handen was van de kruisvaders. En hij was niet onder de indruk, want hij zag in christelijke kerken allemaal afbeeldingen. Dus wat hem betreft waren christenen erger dan islamieten, want christenen waren afgodendienaars. Het Nieuwe Testament heeft hij nooit gelezen. Maar wat Jezus betreft, ja, die was wel een Jood, want die had een Joodse moeder. Want in de Talmud heet Jezus de zoon van Mirjam. Dus ja, dan met Joodse moeder ben je wel een Jood. Dus hij nam het Jezus niet kwalijk, dat is aardig te weten. Maar voor de rest, ja, vond hij het maar helemaal niets. Ja, en dan kunnen we bidden. Maar goed, in ieder geval, die Joodse leiders aanvaarden hem niet. Maar wie in zijn naam gelooft, kan een kind van God worden. En dan is dit een wedergeboorte. Johannes 3, dan ben je, maak je deel uit van Gods gezin. En dat is dan niet door afstamming, en dit is een ernstig punt, want voor het Joodse volk is het vrij duidelijk. Normaal ben je Jood door afstamming. Je stamt af van de Joodse moeder. Dan ben je officieel Joods. Maar voor het evangelie betreft, geloven in Jezus, dat is de omslagpunt. Dan word je en ben je een kind van God. Maar dan, als Johannes 1:1 zegt, in het begin was het woord, in 1:14 staat, het woord is mens geworden, vlees geworden. En wel als Jezus Christus, die naam wordt pas in vers 17 genoemd, maar dat is hij wel. En als Johannes dan van de dopen van hem getuigt, zegt hij, hij was voor ik was. Opmerkelijk, want als we het Lucas-evangelie lezen, dan is het zo dat Elisabeth eerder in verwachting was en ook eerder beviel dan Maria. Maria was er trouwens ook niet bij, want je moet 10 maanden rekenen, maanden. Dus Johannes is ouder dan Jezus, maar toch was Jezus voor Johannes, want hij was in het begin. Ja, wel, de wet kwam door Mozes, maar genade en waarheid zijn gekomen door Jezus. De wet laat zien wat het goede is, maar geeft niet de kracht om het goede te doen. Maar door Jezus kunnen we dat wel zien. En in Jezus' leven en vooral zijn dood aan het kruis, dat toont ons de grootheid van God, namelijk dat God liefde is. Ja, en dan aan het einde hiervan is een gedeelte dat het eigenlijk wel samenvat. Jezus de Zoon en zelf God laat zien wie God is. Ik lees vers 1, vers 18 nog een keer. Niemand heeft ooit God de Vader, gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. In het Nieuwe Testament is men terughoudend om Jezus God te noemen. En dat is begrijpelijk. Want in de wereld van het Nieuwe Testament, bij Grieken en Romeinen, heb je ontelbare goden. Ik bedoel, ja, net als nu in voetballen. Ik denk de Ajaxieten zijn, geloof ik, de spelers voor Ajax heten soms ook godenzonen. Ik bedoel, ja, wat je leuk vindt. Dus ook in de oudheid, keizers werden god als ze doodgingen. Als het senaat instemde natuurlijk, en deden ze dat niet, dan ben ze dat niet. En Jezus is niet een god naast 330 miljoen in het hindoeïsme. Nee, Jezus is de Zoon van God en Vader, Zoon en Geest zijn samen één God. Niemand heeft ooit God gezien. God de Vader is niet te zien. Maar tijdens zijn leven kon je aan Jezus zien hoe God was. Zijn woorden en zijn daden, wat hij was, wat hij deed. En uiteindelijk dat hij gaat naar Jeruzalem om zijn leven te geven. Ja, en dan zien we hoe zondig zonde is. Dat zelfs de beste mensen, de meest godvruchtige mensen, het wel voor gezien houden. En wat dat betreft is er niet zoveel nieuws onder de zon. Heel veel mensen wensen alle mensen het goede toe. Maar het mag hen zelf niets kosten. Ja, dat is een beetje typisch. Ik vind het een beetje wonderlijk, maar het is nu mijn persoonlijke mening, om boos te zijn op slavernij, kolonialisme, maar ondertussen niet te zorgen dat het minimumloon zo is dat mensen ervan kunnen leven. Ja, dat is ook een vorm van uitbuiting en daar kun je wat aan doen. Die slavernij is verleden en je kunt misschien vergoeding en excuus geven, maar in het heden kun je handelen. En dus moeten we oppassen dat belangen niet de overhand krijgen boven hetgeen betaamt. Ja, Jezus laat zien wat God is. Dus als Jezus het woord heet, dan is dat omdat hij tijdens zijn leven en sterven bekend maakt hoe of wat God is. Namelijk reddende liefde. En die reddende liefde gaat zo ver dat hij bereid is tot aan de schandelijke dood en lijden van het kruis te gaan. Zo kunnen we weten hoe of wat God is. En ook nu, het is opmerkelijk dat als er staat aan het einde dat hij, Jezus, heeft hem God doen kennen. Dus dan is dit laat zien wat het betekent dat Jezus het woord is. Door Jezus weten we hoe of wat God is. Mensen die Grieks lezen zien hier het woordje exegese. Dat klopt, wat we steeds pogen te doen als we de tekst lezen, uit te leggen wat er staat. Grammaticaal, historisch, whatever. Maar Jezus in zijn leven en sterven laat zien hoe of wat God is. Nu zien wij Jezus niet in het vlees op aarde. Afgezien van afbeeldingen die doorgaans niet helemaal kloppen, maar goed. Maar wij horen de woorden van het evangelie. En als wij de woorden van de evangelie lezen of voorgelezen horen, dan kan de Heilige Geest Jezus zichtbaar voor ons maken. Want de evangeliën, ook dit evangelie, vertelt ons van Jezus en is er zodat wij kiezen voor licht en niet duisternis. Dat wij inderdaad geloven in wie hij is, wat hij is, dat hij het woord is, dat hij de Zoon van God is, dat hij zelf God is en aanbiddelijk is. En zo laat God zien, laat Jezus zien hoe God is. En dat brengt ons dan aan het eind, eigenlijk de preek, want aan ons is dan de keus. Geloven in zijn naam of niet? Nou, Maimonides is nooit tot die keus gekomen. Boeiend figuur verder. En God in zijn genade weet wat mensen beweegt en wat mensen niet beweegt. Maar terwijl ik niet kan oordelen van en voor een ander, kan ik wel weten dat ik de genade heb gehad om het woord te horen. Om te beseffen, inderdaad, ik moet Jezus belijden. Hij is mijn verlosser. Ik heb hem nodig. Dat kan op allerlei mogelijke manieren gebeuren. Mensen komen op de meest vreemde manier tot geloof en tot bekering. Maar Gods genade is wat dat betreft geweldig. Nu, dit stuk geeft een voorproef van het evangelie. En als je het helemaal hebt gelezen, dan ga je terug naar het begin en dan zeg je, oh ja, inderdaad, zo zit het in elkaar. Ja, zo klopt het. Dan moet je oppassen dat je niet boos wordt op de Joden. Dat is niet zinvol. En na 2000 jaar onderdrukking is het ook niet zo best. Maimonides leefde in een wat moeilijke tijd. Want christenen onderdrukten de Joden. Maar er waren ook islamitische heersers die over delen van Spanje heersten. En die gaven ook de keus. Je wordt islamiet of je gaat dood. Of je vertrekt. Wel zelf bleef hij in leven door gewoon te doen alsof hij islamiet was. Een Mohammedaan. En zo is hij eruit gekomen. Maar goed, hij schreef aan de mensen, aan de Joden in Jemen. Dit is de lijden dat het volk doorstaat voordat de Messias komt. Nu was dat wel rond het jaar 1200, het duurt nog een tijdje verder. Maar ja, helaas heeft hij toen nog niet gezien dat de Messias al gekomen was. En eerlijk gezegd was dat minder zijn schuld dan dat van christenen met hun gedrag, met hun manier van doen. Goed, als wij dit stuk hardop lezen, dat kunnen we, want waarschijnlijk werd dit stuk ook gebruikt in de groep waar Johannes bij hoorde, om regelmatig, misschien wel 2 keer per dag te lezen, want hiermee beleed men hun geloof en gaf men ook kennis aan wat de kern was van wat ze geloofden. Dan kunnen we ook Jezus hierin beleiden en dan geloven we dat Jezus is wat dit evangelie zegt. En zo, gelovend, mogen we kinderen van God zijn. Maar als we kinderen van God zijn, moeten we ook op hem lijken. En God zelf is reddende liefde, die gaat tot het uiterste, die kan verdragen. Zo mogen we dan ook Gods genade en vergeving aanvaarden door Jezus. Amen. Vader, dank u wel in de eerste plaats voor Jezus, voor de genade en verlossing en redding die wij hebben gekregen door hem. Maar dank u ook dat we ook nog leven hebben en tijd waarin we hem kunnen dienen en kunnen grootmaken, samen met de Vader en de Heilige Geest. En als we dan hier uit elkaar gaan, geef ons ogen om te zien zoals u ziet. Harten om te voelen, een wijsheid om te beslissen. In de kleine dingen, in de grote dingen, in tijdsbesteding, in geldbesteding. Zelfs in ons politieke stem. En u weet, geen één politicus of politieke partij is volmaakt. Maar ook dat dragen we aan u op. En we denken aan degenen die afwezig zijn. U weet alle redenen. Wees hen ook nabij. En we prijzen uw naam. Amen. Gemeente van de Heer Jezus Christus, bij elkaar in zijn naam. U mag naar nu heen gaan in vrede. En God geeft u zijn zegen mee. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u. Amen.